In 1 Samuel 21 waren wij inmiddels terechtgekomen. Bij het begin van een betrekkelijk lange geschiedenis, waarbij David definitief op de vlucht is voor Saul. Waarbij gebleken is dat die twee elkaar niet verdragen. Om het maar simpel te zeggen, maar daar komt het op neer. En David moet afscheid nemen van zijn connecties aan het hof enzovoort. En er komt een periode met allerlei verschillende episoden, waarin dan toch confrontatie plaatsvindt tussen Saul en David. En de aardigheid ervan is dat het gemakkelijk is om even te zeggen, nu in Leiden zo, dat die hele geschiedenis, en die duurt feitelijk tot het hoofdstuk of tot het Bijbelboek uit, tot aan de definitieve troonsbestijging van David, dat die hele periode en dat al die incidenten of die episoden daaruit op een of andere wijze uitdrukking geven aan onze tegenwoordige tijd. De tijd namelijk waarin de Heer Jezus, de Zoon van David, verworpen is, dat wil zeggen vervolgd wordt eigenlijk, door een per definitie religieuze wereld. Ik hoorde atheïsten onder u mopperen, omdat ik zei een per definitie religieuze wereld. Maar dat is het nou eenmaal. Een wereld die zo zijn eigen beginselen heeft, zijn eigen wetten en regels, inzettingen of hoe het maar heet mag, waarin geen plaats is voor de door God gezonden Messias. En dus inderdaad ook niet voor Christus zelf. Dat weten wij altijd als het kerstfeest wordt. Want dan weet iedereen dat er voor hem geen plaats was in de herberg. En ik moet u zeggen dat ondanks de enthousiaste kerstviering over heel de wereld, en voor hem nog steeds geen plaats is in de herberg. Want zo ligt dat nou eenmaal. Die vijandschap is er nog steeds. En tegen dat het Pasen wordt, dan wel Goeie Vrijdag, dan hebben wij de Passion. Moet het er niet meer over hebben. Al of niet ethisch verantwoord. Ik bedoel, of het nou van Bach is of van waar het maar van was dan. Hè? Of het nou in Naden is of wat was het van jaar? Dat weet ik veel. Het blijft hetzelfde verhaal. Je moet het meegemaakt hebben, je moet erbij geweest zijn. En het is een belevenis als zodanig. En ik moet u zeggen, ja, een belevenis. Die eindigt in de dood en dat was het dan. En daar heeft men genoegen mee. Dit zal de psychologische verklaring zijn, denk ik, voor het succes van Passions in allerlei vormen. Want het eindigt onvermijdelijk met de dood van Jezus. En dat is waar het immers allemaal op uit moet draaien. Want er is voor hem nog steeds geen, enzovoorts. Geen, ja, zo is het toch eigenlijk. Nou ja, daar gaan deze geschiedenissen dus ook over. Het is David, de door God aangewezen definitieve koning. Dat definitieve hebben we het later over. Dat heeft van doen met het Davidisch verbond, enerzijds. Zou altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten over Israël. Definitief, voor altijd. En anderzijds heeft het van doen natuurlijk met Genesis 49. Met betrekking tot de scepter die van Juda niet zou wijken. En het zal duidelijk zijn dat wat de betekenis van die verschillende beloften, dan wel zegeningen, dan wel profetieën ook is, het betekent dat er geen plaats is voor iemand uit Benjamin. En dat was Saul. Hetgeen te demonstreren valt natuurlijk. Ik weet het, het blijft altijd een moeizame aangelegenheid. Niet alleen deze geschiedenissen, maar vooral de praktische of de profetische toepassingen van natuurlijk. Hè. Historisch blijft altijd dezelfde vraag als Wist God nou niet van tevoren dat het mis zou gaan? In gedachten ben ik natuurlijk alweer in Genesis 1. Want daar stelt men die vraag. Maar je had het natuurlijk ook diezelfde vraag kunnen stellen hier. Bij de beroeping van Saul, zal ik maar zeggen. Wist God er niet van tevoren dat het mis zou gaan? Had hij dat niet in één keer kunnen regelen? En mijn antwoord is onvermijdelijk, God had wat te bewijzen. En dat is wat hij doet in die geschiedenissen. En wat gedemonstreerd wordt, is dat alle goede werken van de mens hem niet acceptabel maken voor God. Dat de mens onverbeterlijk is. Dat er weinig aan te doen valt. Dat er niks te ontwikkelen valt. Dat er niet zoiets bestaat als evolutie. Enzovoort. En dat wat je ook aan de mens sleutelt, het wordt nooit beter. Integendeel. De wet van Murphy geldt. Wat er mis kan gaan, zal ook misgaan. En dat doet het uiteindelijk ook. Zo gaan die dingen. En dat is wat gedemonstreerd wordt. En als de mens zegt, de mens heeft een wet nodig, moet regels hebben waaraan hij zich moet. Dat is nog steeds heel populair. Dat snap ik niet hoor, na zoveel duizend jaar. Dat het nog populair is. Een mens moet toch regels hebben. Dan weet hij waar hij zich aan moet houden. Dan zeg ik, dat is leuk voor, hoe heet die jongens, die hondentrainers. Dat is leuk voor degene die dieren africhten. Maar bij mensen werken die dingen in elk geval niet. En dat is wat het demonstreren valt. En dat wordt gedemonstreerd onder andere in de persoon van Saul. We hebben het er uitgebreid over gehad. Saul, de eisende, want dat is de echte betekenis van zijn naam, is een uitbeelding van de wet. Daarmee van het hele oude verbond, uiteraard. En in die dagen van Saul wordt dus David aangewezen, want onder het oude verbond wordt het hele Davidische koningschap geregeld. Of beter nog, onder het oude verbond wordt immers het nieuwe verbond aangekondigd. En in de dagen van Saul wordt dus aangekondigd de komst van een andere koning, namelijk David. Maar die twee verdragen elkaar niet, Saul verdraagt David niet, het oude verbond verdraagt het nieuwe niet en hoe dat maar wezen mag. En religie verdraagt geen geloof. Dat verbaast u misschien, maar dat is omdat je eerst die woorden uit moet leggen als je het moet uitleggen. Ja, dat kan ik niet elke keer doen, hè. Maar religie verdraagt geen geloof. Ik zal eens wat anders zeggen. Kijk, dat vind ik nog altijd een leuke. Het is alweer jaren geleden dat ze weer eens een keer onderzoek hadden gedaan. Wetenschappelijk, mind you. Wetenschappelijk onderzoek hadden hebben gedaan naar de lijkwade van Turijn. Dat is al jaren terug. En er zou een uitslag van komen, een uitslag van het onderzoek enzovoort. En op de radio hoorde ik daarover, 's avonds laat. Onderweg naar huis is dat altijd, dan luister ik naar de radio in de auto. En toen was er een interview met een of andere journalist in Turijn, of waar het maar was, maar over hoe het dan was en wat er nou weer bewezen was met betrekking tot de lijkwade van Turijn. En hoe het precies was, weet ik niet meer, maar ik weet nog wel wat het commentaar was van die journalist daar. Die zei, de Rooms-Katholieke Kerk zal echt nooit toegeven dat het bewezen is dat dat inderdaad de lijkwade van Jezus is. Want dan is het geen geloof meer. Steady. Ze zullen dat nooit toegeven. Het moet mystiek blijven, het mag nooit zekerheid worden, het moet altijd iets zijn om te twijfelen. Dat is de mystiek van de religie. Met andere woorden, geloof in de zin van vertrouwen op. Vergeet het maar, dat is er in religieuze kringen niet. En we weten dat zeker, omdat al die religieuze, ongeacht welke religie het is, die weten nooit iets zeker. Die, echt niet. Ze weten wel wat ze allemaal doen en laten moeten. Maar wat het ze gaat brengen, of ze er zalig mee worden, of ze het Walhalla beërven, of weet ik veel, of in de eeuwige jachtvelden komen, of in het paradijs, of waar ze maar naartoe willen, hoe ze het maar noemen, dat weten ze nooit. In het christendom heet het als God het wil, een mooie Bijbelse uitspraak buiten verband toegepast. Ze aangeven, wij weten het niet. Deo volente. En bij de Mohammedanen, dat weet je ook, hè? Dat is Inshallah of zoiets. Hè? Als Allah het wil, men moet het maar af, men weet het nooit zeker. Want voor geloof, en geloof is zeker weten. Ik sta in die woordenboek, zeg ik er altijd bij. Ja, daar is geen ruimte voor waar religie heerst. Want religie doet een beroep op de werken, de wil, het leven van de mens. En dat maakt de mens per definitie onzeker. Want je weet, hij weet voor zichzelf heel goed dat er weinig van terechtkomt. En als hij daarvan afhankelijk is, kan hij nooit zeker weten hoe het afloopt. Ondanks dat men hard roept, je moet geloof hebben en vertrouwen hebben in de mens. En wij geloven in jou en in u en... stond op het gebouw van het leger des Heils. Sorry, ze hebben het er zelf op gezet, dan mag ik het wel even zeggen, toch? Ja, we hebben geloof, ook in jou. Het hoofdkwartier van het leger des Heils, Almere. Wordt
gewoon
zelfs dat. Ja. Ja, God gelooft in ons. En nog langer geleden was God redt het niet zonder jou. Dat was van de EO. Sorry. Stond er groot op de Rijnhal in Arnhem. Op een eeuw jongerendag was dat. Ik weet het, dat is al jaren terug. Maar zulke dingen demonstreren precies wat ik nu zeg. Zie? Men is volkomen daarin de draad kwijt en doet een beroep op religie en op wet enzovoorts. Maar het is een beroep doen op Saul en er komt niks van terecht. En de strijd van Saul was per definitie de strijd tegen de Filistijnen. En het kost hem zijn leven. Hij gaat er onderdoor, Saul. Maar hij verslaat de Filistijnen niet. Gaat niet goed. Dat is één ding. Maar de andere kant is dat er onder de Saul geen ruimte is voor David. Die zou wel de Filistijnen verslaan, overigens. Maar David is een beeld van het nieuwe verbond, dan wel van Christus zelf, uiteraard. Zoals Saul, dat is van het oude verbond, namelijk van de Mosaïsche wet. En die twee verdragen elkaar niet. David moet vluchten. Zoals er populair gezegd dan maar weer is, voor het christendom geen plaats was onder de Joden. Joden in de zin, niet in de etnische zin van het woord, maar in de religieuze zin van het woord, zoals de Bijbel de term trouwens ook gebruikt. Nou ja, uitsluitend in het Nieuwe Testament. Joods is Joodse religie. Zie? En daarin was geen plaats voor de Messias, voor Christus. En dat is wat uitgebeeld wordt. En wat we in deze geschiedenis te vinden is dus een illustratie van onze tegenwoordige tijd, waarin de wereld in het algemeen, ja nee, het Joodse volk ook in het bijzonder, leeft onder de wet en vasthoudt onder de wet. Maar waarom het Joodse volk onder de zogenaamde christenen gebeurt dat ook? En of de term christenen dan terecht is, dat vraag je dan ook af. Maar goed, dat is nou mijn punt niet. Mijn punt is, men houdt vast aan de wet en voor geloof in en dus vertrouwen op het verzoeningswerk van Christus in het verleden, zowel als in het heden overigens, ja, daar weet men niks van. En dat men zijn toekomst kwijt is, ja, dat lijkt me duidelijk. De toekomst van David was, God had hem gezalfd en hij zal dus koning worden. Maar het christendom is Christus als koning allang kwijt. Dat is een understatement hoor, wat ik nu zeg. Men is hem al lang kwijt. Hij is of dood, of hij is opgestaan en verdwenen naar de hemel. En voor zover er een koninkrijk is, moeten we dat zelf zien te redden. Of te maken, op te richten. En misschien dan nog, komt hij in de toekomst alsnog. En dat is het dan, maar voor zover er zo'n koninkrijk is, verwacht men gewoonlijk niet de wederkomst van Christus, maar verwacht men ons eigen christelijke werk hier op aarde. Nou ja, en als ik een paar kilometer zuidelijker ben, dan zeg ik erbij, denk men dat de Rooms-Katholieke Kerk dat koninkrijk is. Maar ja, dat is niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk die denkt dat zij het koninkrijk zijn, hoor. Overigens. met kerkvorsten en kerkelijke wetgeving en al die andere dingen die daar dan zo bij horen, om zo te zeggen. Men is dat kwijt, men gelooft niet in Christus. Men vertrouwt niet op hem, niet in zijn verzoeningswerk in het verleden, want men weet niet of het wel voldoende is voor ons vandaag. Laat staan dat men op hem vertrouwt voor het leven van vandaag. Men doet wel alsof, maar het komt gewoon niet verder dan het bidden van het Onze Vader bij een open graf. Hè? Zeg ik wat geks? Nee, zo gaat het toch vaak. Misschien zijn er andere gelegenheden. Oh ja, de Rooms-Katholieken bidden het in de mis, geloof ik. Hè? Als ik het goed heb. Geef ons heden ons dagelijks brood en zo. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schulden. Dat doen ze niet, maar dat bidden ze wel. Volstrekt hypocriet. Dat vind ik echt. Je kan er slecht tegen. Je kan het niet lang verdragen. Als het op televisie komt, zet ik het al vrij snel af. Want ja, frustrerend vind ik zoiets. Het is wel mooie praat, maar... Nee. En je ziet aan de mensen die er zich mee bezighouden dat ze geen fluit interesseert. Dat de act wordt opgevoerd, het ritueel, enzovoorts. Geen idee waar het over gaat, maar ze doen allemaal netjes mee. En, ja, sorry. Maar ja... Het is wat hier geïllustreerd wordt. Hè? Er is een kleine groep die gelooft dat wat God gedaan heeft. En gelooft in de vervulling van wat God beloofd heeft, met name aan David enzovoorts. Maar die groep, die moet op de vlucht. En dan worden ineens allerlei attributen in de geschiedenis vermeld, want zo noem ik ze. Wat ik dan zeg ik, dan heb je een schilderij, er komen allerlei voorwerpen op voor, maar daaruit word je geacht te begrijpen waar het over gaat, de hele voorstelling. En dat is hier ook zo dus. Hè. Dus je krijgt David, je komt te Nob. En van Nob heb ik u gezegd, dit is 1 Samuel 21 vers 1. Van Nob heb ik u gezegd, Nob heeft van doen met de nabi, de profeet, met de mond, met het spreken. Dat is wat het woord betekent. Het gaat om profetisch woord dat vervuld zou worden. En vandaar te Nob. Tot de priester Achimelech, het was de hoge priester, zoals elders uit de geschiedenis blijkt. Dus enige twijfel over of hij het was of zijn broer. Dat vind ik wel komisch, want het heet trouwens zijn broer. Achimelech betekent mijn broer is koning. Maar ik bedoelde iets anders. Er is nog een andere naam voor de hoge priester in diezelfde dagen. En de vraag is of dat dezelfde man is. Of dat het, zoals de Joodse verklaring luidt, de twee broers zijn. Waarbij de een stierf en hij werd opgevolgd door zijn ander. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Wat er nu toe doet, is dat we hier de aankomende koning vinden. En die komt bij de hoge priester, die kennelijk de tabernakel beheert, de toenmalige tempel nog steeds, die overigens steeds weer op een andere plaats stond. Helemaal nauwkeurig is dat spoor niet te volgen. We kennen verschillende locaties waar die tabernakel zich bevindt. Uiteindelijk wordt die naar Jeruzalem gebracht, hè, althans de Ark des Verbonds. In de dagen van Davids koningschap, meteen trouwens. Maar hier nog niet, bij deze gelegenheid staat hij te Nob. Onder het beheer van de hoge priester, logischerwijze. Maar de koning en de priester bij elkaar, dit bovendien op een akkoordje gooien. Waarbij de aankomende koning bovendien ook nog eet van de tafel waarvan alleen de priesters mochten eten, bij gelegenheid. Kortom, de associatie van die twee met elkaar is een uitbeelding van Christus, die wij kennen niet alleen als de door God gezalfde, dan wel aankomende koning, maar wel degelijk ook als de hoge priester. En dus met priestelijke hoedanigheden. Zij het dan natuurlijk niet de Levitische, maar de Melchizedekse hoedanigheden, Melchizedekse priesterschap. Uitgedrukt trouwens sowieso al in de naam van Achimelech. Want mijn broer is koning, betekent het. En daar heb je dus de twee bij elkaar. Hè? De een is priester en de ander is koning. Je vindt het uitgedrukt trouwens ook in Mozes en Aaron, maar ik denk dat ik dat vorige keer wel gezegd zal hebben. De twee broers. De een is priester en de ander fungeert als koning. Nou ja, avant la lettre, maar niettemin, dat zijn Mozes en Aaron. Kortom, een uitbeelding van Christus in onze tijd. Dan heb je nog de introductie van de man onder de naam Zulkeen. Dat wil zeggen Ploni Almoni, waarover we het vorige keer gehad hebben alsnog. Want hoe dan ook, je kunt die naam volgen in de Bijbel. En dan blijkt het inderdaad iemand te zijn uit de familie van David. Zulkeen. Een oom, oud-oom, achteroom, wat het maar was. Maar uit een zijtak van dezelfde familie. Feitelijk een oudere tak. Want Zulkeen was de eerste losser en dus de oudere losser in de geschiedenis van Rut. Heb je die nog? Uit de oudere tak van de familie, Zulkeen. Vandaar dat ik hem ook geassocieerd heb met 10 stammen van Israël. En met Orpa in de geschiedenis van Rut, uiteraard. Maar het is de man, die Zulkeen, op de achtergrond die we ook tegenkomen. Niet alleen in Rut 4, vers 1, maar ook op andere plaatsen. Ik heb u die plaatsen genoemd vorige keer in het Oude Testament. En met name ook in het Nieuwe, want daar vinden we ook een naamloze figuur, Zulkeen. Die dan toch op de achtergrond het een en ander geregeld had. Namelijk een opperzaal enzovoorts. En een kruik met water waar hij mee door de straat liep, de waterman. Dat is een beeld van de geest. Dat wil zeggen, nog steeds van Christus, maar nu als de onzienlijke, degene die in het verborgene zijn werk doet. Maar in die hoedanigheid draagt, als hij al een naam draagt, heet hij Zulkeen. Het heet zoveel als mijn scheiden en mijn zwijgen, Ploni Almoni, mijn scheiding en mijn zwijgen. En eventueel mijn doofheid, want dat hangt ermee samen. En vandaar Zulkeen. Zo van, hij wordt uitdrukkelijk niet met name genoemd. Maar als je hem altijd Zulkeen noemt, dan kent iedereen hem natuurlijk. Ploni Almoni, ja. Kortom, als hij al een naam draagt, dan heet hij Jozef. Want ik denk dat het Jozef van Arimathea was. En dat ga ik allemaal niet uitleggen. Daar in het Nieuwe Testament. En wat dat betreft de beste papieren. En dan heb ik het nog niet eens gehad over dat dat ook uitstekend klopt. Met het idee van dat die oudere losser boven Boas inderdaad geassocieerd moet worden met de 10 stammen van Israël. Vandaar de naam Jozef. Het past allemaal echt over elkaar heen. Ik weet dat het vergezocht lijkt. Maar dat is dan alleen maar voor degene die ingevoerd zijn in de Bijbelse symboliek. Dan is het ver gezocht. Maar als je daar enigszins in thuis bent, dan ligt het tamelijk voor de hand, lijkt mij. Vind ik in ieder geval. Maar goed. Dus Zulkeen, die hier een rol speelt, daar zijn die dienstknechten van de jongelingen van David, die we verder ook niet bij name kennen. Maar het zijn zijn volgelingen, ze zijn een uitbeelding van de gemeente. En wij bevinden ons in de positie van Zulkeen. Waarom niet? De discipelen van de Heer Jezus zijn ook een uitbeelding van de gemeente op voorhand. En zij bevonden zich in de plaats van Zulkeen. Die met die man in de stad, met die kruik water, die ze zouden volgen naar die toebereide opperzaal enzovoort. Het was echt de plaats van Zulkeen. Kan niet missen. Waar zijn ze? In die opperzaal. In de hemelse positie eigenlijk. Want dat zit er allemaal aan vast, hè? Ja. Ik bedoel, dit beeld is zo duidelijk hier, dat kan je eigenlijk niet missen. En met zoveel attributen erbij moet dat duidelijk zijn. Toen was de vraag, is er niet wat te eten hier voor de jongelingen ook. En toen was er geen gemeenbrood. Ik vind het altijd mooi, die oude woorden. Het was geen gewoon brood.
Ja.
Ordinair heet dat, hè? Ordinair. Precies hetzelfde. Gewoon. Er is geen gewoon brood, maar er is heilig brood. Maar dan moesten de jongelingen ook ritueel rein zijn, was het idee. En ritueel rein, dat overdrachtelijk betekent dat men afgezonderd is van de uitwendige dingen als zodanig. Dat is wat het uitbeeldt. En voor zover de jongelingen uitbeelding zijn van de gemeente, wij als gemeente worden geacht gereinigd te zijn van die uitwendige dingen. Nou ja, de harten gereinigd van een kwaad geweten, het heeft van doen met ons bewustzijn, met ons geweten, enzovoort. Daar waar wij deel uitmaken van Christus, deel uitmaken van zijn gemeente, de plaats van Cloni Almoni innemen, om zo te zeggen. In die opperzaal, daar worden wij geacht rein te zijn. Ik wijs u er in het voorbijgaan, maar ik weet nooit hoe je zoiets moet opschrijven allemaal, hoor. Maar in het voorbijgaan wijs ik u maar op dat toen de discipelen bij elkaar kwamen in die beroemde opperzaal, in een plaats dus van zulk een, toen werden ze eerst geheel gereinigd. Hetgeen achteraf gezegd wordt. En daarna is er nog sprake van de voetwassing. Waarna Peter zei, dan maar helemaal. En toen zei hij, dat is al helemaal gebeurd. Hoeft niet meer. Dat is Johannes 13. In het Johannes-evangelie worden de 5 hoofdstukken immers gewijd aan die bijeenkomst in die opperzaal. 13 tot en met 17. 4 hoofdstukken plus 1 een gebed. 4 en 1. Dat is een bekende structuur in de Bijbel overigens. Maar vooruit maar weer. Maar het begint met die reiniging, en dat bedoel ik. En na die reiniging, op grond van die reiniging, zit men aan de tafel des Heren. En hier gaat het over een tafel des Heren, want de vraag is, noem eens 1 tafel des Heren. En dan is het gewoon die zogeheten tafel der toonbroden in het huis des Heren. Dat wil zeggen in de tabernakel vooralsnog en later in de tempel. Die tafel is dat. Ja. En daarvan zou men dus eten. Al wordt hier dan gebroken met de strikte voorschriften van de wet. Hetgeen trouwens in het Nieuwe Testament wordt gezegd, expliciet. Onder vers 6 in mijn Bijbel staan 3 verwijzingen. Namelijk naar Matthäus, naar Marcus en naar Lucas. En daar wordt het door de Heer zelf aangehaald. Toen de Joden wat strak aan de wet vasthielden, zei de Heer tegen hen. En hoe zit het dan met David? Die at van de tafel de toonbroden, dat mocht toch ook niet? Waaruit wij dan gemakshalve concluderen, nood breekt wet. Waarna de volgende discussie gaat over de vraag wanneer iets nood is en wanneer niet. Want dan verschuiven we gewoon de problematiek. Ja, maar toch maar. Nee, het echte antwoord is natuurlijk dat het niet gaat om de uitvoering van die voorschriften zelf. Het gaat fundamenteel over wat de betekenis van die voorschriften is. En die vraag werd hun dus voorgesteld, werd de Joden voorgesteld, toen de Heer het aanhaalde. Zeg hier dan eens wat van, wat zou hier aan de hand zijn? Maar goed, wat het uitbeeldt is dat David en de jongelingen beschouwd worden voor de gelegenheid, als priesters dus. Want we hebben van doen met die toonbroden, dat weet u waarschijnlijk, dat heet de toonbakker, doe mij een toonbrood. Weet u zeker dat het geen beweegbroden moeten zijn, mevrouw? Want je hebt vreemde soorten brood tegenwoordig. Maar ja, toonbroden. Broden, dat heet des aangezichts, meen ik, in het Hebreeuws, toch? Kijk even naar uit. Broden des aangezichts. Dat wil zeggen broden die voor het aangezicht van de Heer liggen. Om te tonen. Dus de vertaling met tonen is goed. Het is Ze liggen voor het aangezicht des Heren. Niettemin, men zegt dan, het zijn broden van de Heer. Ze zijn geofferd. Ze worden, het wordt als een offer beschreven trouwens ook. Dat klopt. Maar neem niet weg dat die 12 broden zijn dat. Op die tafel. Dat die 12 broden uitdrukkelijk... de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen, officieel. Want zo wordt ons dat dan verteld, over die toonbroden. Dat wil zeggen, het is van de Heer, maar tegelijkertijd is het van Israël. Bij elkaar genomen, het is Israël, maar het is van de Heer. Het is zijn volk dat aanzit aan zijn tafel. In onze dagen, wel, wij noemen dat gewoonlijk de gemeente. Dat volk dat aanzit aan zijn tafel. Waarna je kunt vragen, maar hoezo dan die 12 stammen van Israël? Het gaat dan toch over Israël. En dan zijn we weer terecht bij het oude dilemma. Is de gemeente Israël? En zo niet, waarom dan toch? Om mijn vaste zin eens te variëren. Zo ja, en waarom niet? Was hij, hè? Zo niet, waarom dan toch? Het punt is, de gemeente is niet het Joodse volk. Maar het is wel Israël. En op zeer goede gronden. En in de uiterste betekenis van de term. Of tot in de uiterste betekenis van de term. En als je dat niet wil accepteren, dan blijf je met name in de nieuwtestamentische uiteenzettingen vanzelf een keer steken. En wat de oudtestamentische uiteenzettingen betreft, ja, daar blijf je niet eens in steken, daar kom je niet eens aan toe. Dan kom je niet aan gemeentelijke waarheid toe. Want dan vind je die inderdaad helemaal nergens in het Oude Testament. Hoewel het zou moeten, want dat is wat de Bijbel zegt. Het is in het Oude Testament verborgen. Maar hoe dan ook, de roeping van de gemeente is wel degelijk een begin van de roeping van Israël. En de gemeente staat dus wel degelijk in de positie van Israël. Sterker nog, de gemeente wordt beschouwd als eerstgeborenen uit Israël. Dus zeker Israël. Iemand zei, maar de term geestelijk Israël komt toch niet voor in de Bijbel? Dan zeg ik, nee, maar die term heb ik niet gebruikt, toch? En toch kan je hem wel gebruiken, want vleeselijk Israël komt wel voor. Hetgeen alleen kan bestaan als je dus ook een geestelijk Israël hebt, want het is het tegenovergestelde. En het heet, ziet Israël dat naar het vlees is. In 1 Korinthe 10. En de aardigheid is dat het gezegd wordt uiteraard tot Israël dat naar de geest is. Dat wil zeggen een geestelijk Israël. Dat wil niet zeggen dat het niet ook letterlijk Israël is. Maar het is een letterlijk Israël dat ook geestelijk is. Zoals je letterlijke mensen kunt hebben die geestelijk zijn. Dus het mag toch geen probleem zijn, die termen. Kortom, ik zal u nog eens wat anders vertellen, want ik heb helemaal geen haast. Ik zal u nog eens wat anders vertellen. In Openbaring worden wij geconfronteerd met een visioen. Openbaring 21 en 22. Met een visioen over het nieuwe Jeruzalem. Dat nederdaalt vanuit de hemel naar de aarde. En waarvan ik dan eerst natuurlijk moet zeggen dat het niet anders is dan een visioen over de komst, dan wel openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat heet nou eenmaal het koninkrijk der hemelen. En het komt uit de hemel naar de aarde, want bij het open graf... Oh, sorry. Want in het Onze Vader heet het ook zo, uw koninkrijk komen. Ik roep altijd meteen, waar vandaan dan? Is het dan al ergens? Uw koninkrijk, ja, bij nauwkeurig taalgebruik moet je die vragen stellen. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, aha, alzo ook op de aarde, dus het komt uit de hemel waar het eerst is. En vanuit de hemel daalt het ook af naar de aarde, zonder overigens de hemel te verlaten. Ja, en dat is wat in Openbaring beschreven wordt. Zullen de afmetingen van het Nieuwe Jeruzalem gewoon de afmetingen van het hele heelal zijn? Ja. Doe maar. Maar van dat Jeruzalem wordt gezegd dat worden de fundamenten en de poorten geassocieerd met de 12 stammen van Israël en met de 12 apostelen. Die worden geacht, de 12 stammen van Israël, zowel als de 12 apostelen, worden geacht aan de basis te liggen, hoe heet het fundament? Aan de basis te liggen, poort is ook goed hoor. Aan het begin te liggen, aan de ingang te liggen, bij het ontstaan te liggen van dat koninkrijk. En 12 apostelen, dat kun je je nog voorstellen misschien, behalve de ultradispensationalisten. Die moeten daar vanaf, want die hebben besloten dat de 12 apostelen niks met de gemeente van doen hebben. Toch? Ja, want die wisten van niks. Het was Paulus pas later, weet je wel. Dat verhaal is dat. Dus die hebben daar dan weer een probleem, wat ze ook wel kunnen oplossen. Maar toen maar weer. Maar 12 apostelen, oké, maar ook de 12 stammen van Israël. Liggen aan de basis daarvan en aan het begin daarvan. Maar het begin van het koninkrijk is Christus en daarna de gemeente. Zodat je op een of andere wijze die 12 apostelen geassocieerd vindt met de gemeente, maar tegelijkertijd ook 12 stammen van Israël. Hebben die nog? Moet ergens zitten. En nou ja, dat is ook zo, want de Bijbel spreekt er ook over, ook in het Nieuwe Testament, hè, over die 12 stammen, de 12 verslachten, onze 12 verslachten, heeft Paulus het over in Handelingen enzovoorts. En Jacobus stuurt er nog eens een brief naartoe, toch? Ja, zeker wel, dus wij hebben het allemaal systematisch weggeredeneerd, alsof het niet ter zake doende zou zijn. Maar het is ter zake doende en de roeping van de gemeente, de vorming van de gemeente is officieel inderdaad uit de 12 stammen van Israël. En daar gaat het maar om. Dat vind je langs die route dus ook terug. Zie? En vandaar dat je dus best die tafel der toonbroden kunt hebben als de uitbeelding van de gemeente. Ik geloof al zo even dat het dat is. En dat het geassocieerd wordt met 12 stammen van Israël. Toen roept er altijd wel iemand die zegt, maar de Joden horen daar dan toch niet bij. Dan zeg ik, nee, maar je vindt de Joden, die twee stammen van Israël, vind je net zo goed onder de 10. Wij noemen ze de 10, maar het zijn er net zo goed 12. Laat me het niet uitleggen. Weer, dat ga ik niet, deze vanavond maar weer eens niet doen. Maar je vindt, buiten het Jodendom, vind je alle 12 stammen terug. Om niet te zeggen 13. Echt wel. En zonder al te veel moeite hoor, bedoel ik. Dat ligt historisch tamelijk goed vast. En dat mag, of dat kan, algemeen bekend zijn. En wat die tafel betreft, de tafel der toonbroden, u kunt dat nalezen in Leviticus 24, vers 5 tot 9... hoofdzakelijk. Er zijn andere plaatsen die er ook nog wel wat over zeggen, maar dit zijn de belangrijkste. Leviticus 24, vers 5 tot 9. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal 1 koek zijn. En gij zult ze in 2 rijen leggen. 6 in een rij op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. Op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer den Heren. Op elke sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten, vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuuroffer des Heren een eeuwige inzetting. Wat er geleerd wordt, is dat elke Sabbat die broden vervangen worden door verse, en dat de oude broden gegeten worden door de priesters. En dat gebeurt dus inderdaad op de Sabbat. Verder heet het twee rijen van zes. Dat kan. En als je het afgebeeld ziet ergens, dan zie je soms twee rijen van zes broden op die tafel. Hoewel er ook een opvatting bestaat die zegt, ja, rijen, verticaal. Het zijn stapels. Twee stapels van, zoals je pannenkoeken opstapelt. Twee stapels van broden. Het schijnt dat met name Flavius Josephus het zo beschrijft. En dat heeft men toen maar aangehouden. Of dat zo is, weet ik niet. Lijkt mij niet, eerlijk gezegd. Maar waarom het lijkt toch twee rijen te zijn, is vanwege het wierook, zuivere wierook op elke rij. Dat kan natuurlijk zijn op elke stapel, maar het lijkt me enigszins inconsequent. Omdat er verder geen enkele aanwijzing is dat het, dat dus die wierook maar op twee van die broden terechtkomt, hè? Feitelijk. Ik denk dat het toch gewoon twee rijen zijn. Maar het maakt natuurlijk niet zoveel uit. Je kunt je wel afvragen, maar waarom wordt dat wat één is, 12, dan toch in tweeën verdeeld? Nou ja, als de uitbeelding is van Israël. Israël wordt in twee huizen verdeeld. Zij het dan dat je dat dan noemt 10 en 2. Maar ik moet u wel zeggen dat die aanduiding, 10 en 2, ja, dat is wat wij gebruiken. Maar die vind je in de Bijbel zo niet terug. Je vindt 12. Of 13. Of eventueel de beide huizen van Israël. Om de eenvoudige reden dat van die twee stammen een groot deel zich bevindt onder de 10. En dat van de 10 stammen een groot deel zich bevindt onder de 2. Qua afstamming bedoel ik. Dat is historisch bepaald. Er staat gewoon in de Bijbel dat dat zo is. Dus doe maar weer. Het zijn dan de beide huizen. Maar het is nog een heel ander verhaal waarom het als 2 wordt aangeduid. Want diezelfde tafel der toonbroden, die heeft ook, ik weet niet of ik het nou goed zeg. Die heeft 2 kronen, 2 lijsten om de tafel heen. Hoe men zich dat precies moet denken, dat weet men niet. En toen heeft men maar gedacht dat de afbeelding van de tafel der toonbroden op de triomfboog van Titus, dat die dan doorslaggevend is. En dan schiet ik altijd voor in de lach voor zulke dingen. Zo van, je kunt daar nog zien hoe die eruit zag. Toen die voorwerpen uit Jeruzalem werden weggevoerd door de Romeinen. En dan moet ik u zeggen, dan heb je toch het niet echt begrepen. Want in de eerste plaats is de kans niet zo groot dat ze dat aan het publiek zo hebben weggevoerd. Maar in de tweede plaats, je zou die afbeeldingen van uit de oudheid nooit letterlijk nemen. Niet dat dat niet zou kunnen, maar dat is er nooit de bedoeling van geweest. De vraag is namelijk, als je die optocht ziet op die afbeelding, nou, het is maar zo'n stukje triomfboog. Je kunt beter een foto bekijken dan dat je het daar gaat bekijken, want dan zie je niks. Maar toen maar, als je niet de juiste lichtval hebt enzovoort, dan valt er niks te herkennen. Maar toen maar. Maar je zou je afvragen, wat is dat toch voor een optocht daar in die ze daar afbeelden? Dan moet je er dus in blokletters, in een fatsoenlijk lettertype, onderschrijven. Dit is de uittocht, dit is de verovering van Jeruzalem en het wegvoeren van de Joden uit Jeruzalem en het wegvoeren van de rijkdommen van Jeruzalem naar Rome of zoiets. Maar dat zijn dan zulke kleine lettertjes die je dan toch niet meer kunt lezen. Dus waarom zou je dat er nou onder zetten? Hoe weet je dan waar het over gaat? En dat is makkelijk genoeg. Je tekent erbij in die optocht, teken je de menorah, de 7-armige kandelaar. En dan nog die tafel erbij. En dan zou je toch moeten weten dat dat de inventaris is van de tempel in Jeruzalem. Hè? En daar dient het voor. En of dat een uitbeelding is naar werkelijkheid, zal ik maar zeggen, of dat realistisch is. Nee, dat is ook nooit de bedoeling ervan geweest. Het lijkt mij wel erg voorbarig allemaal. Maar toen maar weer. Wij weten het niet, maar er was een lijst, een dubbele krans. Kroon is het woord gewoon hoor, in het Hebreeuws. Om de tafel heen. Dus je had of twee lijsten naast elkaar op het tafelblad. De kans bestaat ook dat je één krans had hier bovenaan. En dat er hier onder het blad rondom een plank, zal ik maar zeggen, om de vier poten heen zit, om zo te zeggen, waarmee je de tafel stevigheid geeft. Dat is een klassieke constructie van een tafel, trouwens. En dat zowel aan de bovenkant ervan als aan de onderkant ervan een sierlijst zat. Zo'n tafel moet je toch nog ergens kunnen vinden in het museum van het Koninklijk Huis of zo, weet je veel waar, of in de, nog, moet ergens te vinden zijn. Maar een dubbele kroon. Waarna de vraag is waarom het zo moest en waarom het zo beschreven staat. En dan zeg ik, nou ja, omdat, voor zover ik weet, het een uitbeelding is in de eerste plaats van gemeentelijke waarheid en in elk geval van eerstgeboorterecht. En daarbij hoort het dubbele deel. En dus eventueel de dubbele kroon. Hoe zou je het anders uit moeten beelden? En dat is het dan. Kortom, die tafel, zo zonder meer, is al de uitbeelding van onze gemeentelijke waarheid, waarbij wij als Israëlieten, als eerstgeborenen, als overblijfsel bovendien van Israël, ongeacht waar we vanaf stammen trouwens, maar officieel als overblijfsel uit Israël, aanzitten aan de tafel des Heren. In de tijd uitgebeeld door 12 apostelen. Maar het ging om de 12 stammen van Israël uiteraard. Degene die zouden delen in de heerschappij van Christus. Want 12 staat voor de heerschappij. Die leg ik een andere keer wel weer eens uit, maar zo zit dat. Hè? Je hebt er altijd 1 in het midden en 12 eromheen. Dat is een stilistische voorstelling van zaken. Het is wat vervelend als je dat op het schilderij moet zetten. Dus toen hebben ze een hele lange tafel gemaakt. Zodat ze alle 12 naast elkaar kunnen, alle 13 zelfs, naast elkaar kunnen zitten, min of meer. Maar het ideaal is natuurlijk gewoon de cirkel zoals ze die hebben daar op de klok. 12 in het rond en dan 1 middelpunt. Ja, en King Arthur en de beker van Jozef, ja. Doe maar. Maar het staat voor heerschappij, net als de 12 tekens van de dierenriem. En dus, wat hetzelfde is, de 12 maanden van het jaar, enzovoorts. Zie? En ook dat wordt gewoonlijk in tweeën verdeeld, want onze dag duurt geen 12 uur, maar 24. Hebben we die nog? Ook een dubbele deel. Vandaar ook 24 oudsten in openbaring. Dat ook 2 maal. Maar al die begrippen, die worden hier erbij gesleept. Hè? Alsof het ook iets zou uitmaken wat David en de zijnen te eten kregen in die dagen. Er gaan dagen zat voorbij in het verhaal waarin je helemaal niet leest dat die mensen ooit moesten eten. Of naar het toilet moesten of weet je veel. Komt in films ook nooit voor. Hè? Behalve dan als het daarmee misgaat, maar voor de rest. Zelfs dag en nacht wordt dikwijls overgeslagen, toch? De normale dingen. Hoezo? Wat maakt het ons uit? En het antwoord is, het is symboliek. Daarom wordt het ons verteld. En zo gaat het hier ook verder in 1 Samuel 21. Vers 6. Toen gaf de priester hem dat heilige. Het heilige brood staat er dan. Dat heilige. Maar ja, dat heilige is brood. Maar het is natuurlijk geheiligd omdat de Heer het ons aanreikt. Zo zit dat gewoon. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hè? terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van... Hier staat het woord gewoon, toonbroden, uitdrukkelijk, dat u echt weet waar het over gaat. Die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men een warm brood legde ten dagen als het weggenomen werd. Het was dus Sabbat ook nog. Er wordt geacht dat meteen te noteren. Het was dus Sabbat. Ja. Maar ja, dat weet u. Als de Heer wat doet, het een of andere teken. Dus al, ja. Als het er al bij staat. Maar dan is het de Sabbat, bij voorkeur. Eigenlijk. En dat komt omdat de Sabbat nou eenmaal uitdrukking geeft aan dat nieuwe verbond. En aan dat beloofde koninkrijk enzovoorts. Er zit er veel meer aan vast natuurlijk, maar vooruit. Het spreekt over de rust van het nieuwe verbond. Met dank aan de Hebreeënbrief, Hebreeën 4, voor die uitdrukkingen. En we krijgen nog iemand geïntroduceerd, die mag ook even als attribuut fungeren. In het decor. Zegt dat wat laconiek, later wordt het veel ernstiger. Maar het was eigenlijk niet nodig dat hij hier vermeld wordt. Maar het gebeurt wel. Daar was nu een man van de knechten, staat gewoon, en daar was een man van de knechten van Saul. Te diezelfde dagen opgehouden. Dat wil zeggen zich bevindende, want dan hou je je ergens op, hè. Als je je ergens bevindt. Kunt u nog nalezen in de procesverbaal, denk ik altijd. Want dan bevinden de mensen zich nooit ergens, daar houden ze zich ergens op. Hè? Ja. Te diezelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen in de omgeving van de tabernakel. Dan wel de omgeving van de ark des verbonds. Aangezicht des Heren. Zoals die broden voor het aangezicht des Heren officieel lagen. Maar voor het aangezicht des Heren hield zich ook een sujet op. En die heet Doeg. Het was een zorgzame man, waarschijnlijk. Want dat is ongeveer wat zijn naam betekent. Even aan het zoeken, want ik heb dat nooit echt bij de hand hoor. Dat heb ik niet eens genoteerd. Vast wel. Doeg. Jawel, Doeg. Vrezend, zorgend. Er is geen twijfel over de betekenis van de naam. Maar hij was een Edomiet. De machtigste onder de herderen die Saul had. En Saul staat voor het Judaïsme. En de machtigste daaronder, althans binnen deze context, blijkt een Edomiet te zijn. En waarom dat is? Wel, hij is een uitbeelding gewoon van het Jodendom. Deze Edomiet. En dat is weer zo, maar ja, dat mag je niet hardop roepen hoor, want het is politiek incorrect dat u dat weet. Ik ben u gewaarschuwd. Het idee is namelijk, en het wordt graag gebruikt door echt Jodenhaters, waar ik absoluut niet toe behoor, maar ja. Het idee is namelijk dat een groot deel van de Joden in de, men zegt het grootste deel, van de Joden in de dagen van het Nieuwe Testament, dat zij Edomieten waren. Dat wil zeggen Idumeërs, dat is de Griekse term dan, Idumeërs. Zoals de koning der Joden in die dagen een Idumeër was, een Edomiet, niettemin naar godsdienstige normen een Jood, Herodes. Koning Herodes. U weet, hè? Jezus werd voorgeleid voor Pilatus en hij werd ervan beschuldigd dat hij zich uitgaf voor koning der Joden. Toen dacht Pilatus, dit is een goede grap, ik stuur hem naar de man die officieel koning der Joden heet vandaag. En dat was Herodes. En die was een Edomiet. En de echte Jodenhaters van vandaag, die zeggen gewoon, ja, die Joden, maar dat zijn geen echte Joden. Die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Het is een zin uit de Bijbel. Dus dat kan men mooi gebruiken dan. Voorkomen uit het verband gerukt, uit de Openbaring. Maar niettemin Ze zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Ik moet u zeggen, zij zijn het wel. Want Jodendom en Joods zijn wordt door de religie bepaald. Volgens de Bijbel. Ja. Dat is algemeen bekend, dus daar hoef ik verder ook niks over te zeggen. En zij waren dus wel Joden, maar van afkomst Edomieten. Ik ben zelfs van mening, we hebben bijvoorbeeld de profetie van Obadja, geloof ik, hè, over Edom. Ik ben zelfs van mening dat die hele profetie in de eerste plaats over het Joodse volk gaat en over de Joodse staat. Meer dan over Edom. Hoewel er Edom staat. Daar heb ik nog een paar redenen meer voor. Maar daar ga ik liever nou ook niet op in. Maar deze Doeg, deze Edomiet, is een beeld van het Joodse. Wij weten dat tamelijk zeker ook bovendien. Omdat hij weliswaar hier slechts fungeert als attribuut. Dat wil zeggen, het geeft de verhoudingen weer, hoe de stukken op het bord staan, om zo te zeggen. Maar hierna wordt hij inderdaad actief, maar dat is in hoofdstuk 22 vanaf vers 9. En op gezag, op commando van Saul, voert hij de executie uit van deze priesters, Tenop. En dat staat dan vanaf vers 18. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde die dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Hetgeen betekent die priesters waren. Nou ja. Waarna wat er over was van de priesters alsnog naar David toe vlucht. Maar goed, daar moeten we het nu nog niet over hebben. Waar het om gaat is dat degenen die geacht worden het opgenomen te hebben voor David, dan wel die de kant van David gekozen hebben, die worden inderdaad vervolgd door Saul en met name door deze Doeg de Edomiet, die de zaak bovendien nog verraadt ook aan Saul en daarna ook de executie uitvoert. En je zou toch een beetje kunnen denken dat die figuur dan toch wel heel sterk doet denken aan een andere figuur die wij later in de Bijbel tegenkomen, die de zaak verraadt. Ja, Judas, ja. Maar die is toch ook gewoon een beeld van het Joodse volk? Nou, deze man ook. Als Edomiet, in dit geval. Als van Esau. Maar ja, dus het mag eigenlijk geen nieuws zijn, want dan ga je terug naar Genesis. En ik vertel u dat gratis, er even bij, niet waar? Zo tussendoor. Als je teruggaat naar Genesis, dan is de vraag wie krijgt het eerst geboorterecht. En dat is dan Jacob. Boven Esau, die raakt het kwijt. Jacob is een beeld van de gemeente. Esau is een beeld van het Joodse volk. Je raakt het kwijt, in plaats daarvan gaat het eerstgeboorterecht naar de gemeente als zodanig. Dat is goed te beargumenteren vanuit het Nieuwe Testament, weet u nog? En toen was alleen nog de vraag, maar wie is dan die ome Laban? Oh, daar op de achtergrond, ergens in de verte weg, op de achtergrond, die familie. Maar dat heb ik vanavond toch al verteld, wie dat is op die achtergrond. Die familie daar, dat is een beeld van de 10 stammen van Israël, uiteraard. Maar Esau, Edom, dus als beeld van de 2 stammen van Israël. Die functie vervult hij, typologisch, in de geschiedenis. En hier ook, deze Edomiet ook. Al is het er dan maar 1. En dat hij zo zorgzaam is, verzorgend, dan wel bezorgd. Ja, dat is religie. Moet allemaal in orde zijn. Moet allemaal netjes in de puntjes verzorgd zijn, volgens de regels. En dat is wat zijn naam dan ook betekent. En als je het land een beetje op orde wil houden, dan moet je daar niet ergens een figuur hebben rondlopen die blijkt voor zichzelf een koninkrijkje te beginnen en die streeft naar de macht. Die moet je zien dat je eraf komt. En dat vindt Saul, dat vindt Doeg dus ook. Zie je? Maar het punt is gewoon, wij leven in een wereld die zelf probeert de orde op zaken te stellen. Die bezorgd is over van alles en nog wat. En die de samenleving en de volkeren en maakbaar, zelfs de hele planeet, nog even naar ons hele zonnestelsel wil beheren. En er moeten allemaal regeltjes voor komen. Voor sterren die in hun bestaan bedreigd worden. Want soms ontploffen die dingen, weet je wel. Ze zijn net moslims soms, denk ik. Ze ontploffen. Maar toen maar weer. Nou goed, en er moet allemaal voor gezorgd worden. Maar de Heer heeft gezegd, nee, ik ga het anders doen. Dit is wat ik doe. En als je er deel aan wil hebben, dan doe je mee. Dan sluit je je aan. Maar ja, dan kom je dus bij David terecht. Die op de vlucht is voor de samenleving als zodanig. De man buiten de legerplaats smaadheid dragende. Je kan het toch echt niet missen. Hij is een beeld van de Heer Jezus Christus nog steeds in onze tijd. En wij worden, Hebreeën 13, opgeroepen om tot hem, letterlijk staat het zo, tot hem uit te gaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En daarna is, voeg ik eraan toe, waarom ook niet, want we weten waar het toe leidt. Namelijk naar heerlijkheid die zou geopenbaard worden. Dat is wat God beloofd had namelijk. En daar leven wij tot vandaag feitelijk ook uit. En niet alleen brood is er, maar ook nog wat anders. In vers 8 van 1 Samuel 21. David zeide tot Achimelech, is hier onder uw hand, onder uw beheer, geen spies of zwaard. Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zei de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal, zie, dat is hier. Gewonden, gewikkeld in een kleed, achter de efod, indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dit. En David zeide, er is zijns gelijke niet, geef het mij. Met andere woorden, ik kreeg alsnog het zwaard van Goliath mee. Waarna je in gedachten een klein mannetje ziet sjouwen met een zwaard dat hij nog met geen twee handen hanteren kan. Maar ja, dat, misschien ben ik bevooroordeeld. Maar hij krijgt het wel mee. Het is natuurlijk het teken van zijn overwinning, uiteraard. Het machtsmiddel van de tegenstander heeft hij overwonnen. En draagt hij als symbool vervolgens met zich mee. Ik denk niet dat hij het gebruikt heeft. Kom het later ook nooit meer tegen. Wat ik wel weet, is dat de grote tegenstander die verslagen is, die bediende zich ook van een wapen. En dat is inmiddels onder controle van de Heer Jezus Christus. Christus namelijk, die teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Dus Hebreeën 2, waar dat staat. En daar staat dus impliciet, nee, dat staat er expliciet eigenlijk ook gewoon, dat de duivel zich bedient van een wapen, en dat wapen heet de dood. Dat is waardoor hij regeert. Dat is ook waardoor de mensheid als zodanig nooit wat leert. Want een mens leert in zijn leven wat, daarna gaat hij dood. En vervolgens moet zijn nageslacht opnieuw het wiel uitvinden en het buskruid en het zwarte garen. Juist. Ze moeten allemaal. Het is gewoon, het is net ganzenborden. U gaat terug naar af. En je krijgt geen 200 gulden. Je krijgt gewoon helemaal niks mee. Ja. En begint gewoon opnieuw. Dat is het verhaal. En vervolgens heeft iemand vastgesteld dat de geschiedenis ons niks leert. Want dat leert de geschiedenis ons. Maar toch maar. En zo gaat het ook inderdaad. En elke dag hoor ik die mensen praten. En weet je wat, op het journaal en wat het maar was. En in de krant en weet ik veel. En dan vraagt de ene journalist aan de andere, in de andere kant van de wereld, wat die ervan vindt en wat die ervan denkt. En dan denk ik, kunnen ze dat nog niet aan een vakman vragen? Want een journalist is iemand die staat erbij en die kijkt ernaar. En die moet je niet vragen of hij denkt dat er nog wat, of zo. Wat maakt dat nou uit? Weet u wel, maar dat doen ze verbazend interessant. En dan denk ik, kunnen ze die lui niet naar school sturen of zo? Dat ze wat bijleren, die hebben geen idee waar het over gaat. En dan meen ik serieus. En ik weet dat het arrogant is. Maar ja, wij weten toch wel waar het over gaat. Over de herhaling van zetten. Heb je ook wel eens geschaakt? Herhaling van zetten. Dat is remise. Dat is onbeslist. Dat is een partij die geen einde heeft. Herhaling van zetten. En dat is de geschiedenis van de mensheid. Herhaling van zetten. En ik vroeg het aan Salomo. Dat is de wijste man die ooit geleefd heeft, zegt de Bijbel. En dat is al 3000 jaar geleden. En die zegt, nou, alles wat er vandaag is en waarvan men zegt dat het nieuw is, is heus hiervoor ook al geweest. Er is niks nieuws onder de zon. En nu zijn we twee keer zover. Gerekend vanaf Adam dan, hè. Zijn we twee keer zover. En er is nog steeds niks nieuws onder de zon. Maar men is nog steeds bezig om het wiel uit te vinden. En juist. En ik vind, ja, en ik, eigenlijk vind ik het komisch. Als ik al die mensen hoor buikspreken, zal ik maar zeggen. Die lui die ervoor doorgestudeerd hebben, die gespecialiseerd zijn in een vak waar ik ook nog nooit van gehoord heb. En waar we dringend behoefte aan hadden, blijkbaar. En die politici, die, nou, enzovoorts. Het is ongelooflijk wat ze allemaal proberen wijs te maken. En de arrogantie van na zoveel duizend jaar, zij rekenen meer duizenden jaren dan wij overigens. Na zoveel duizend jaar zullen wij vandaag bepalen hoe het verder moet met de wereld en met het heelal en met de planeet en met de, weet je veel allemaal. Hè? Nou ja, en morgen worden ze ziek en overmorgen zijn ze dood. En dan, ja, dan komt er weer een ander die het ook niet kan, zou ik maar zeggen. Maar wie dan wel? Nou ja, dat weten wij. Er zit niks anders op dan je te melden bij degene die de overwinning behaald heeft. Die de dood heeft overwonnen namelijk, waardoor we af zijn van de herhaling van zetten en van de onwetendheid, van de graf waarin altijd alles maar weer verdwijnt enzovoort. Dat is wat het Nieuwe Testament ons daarvan vertelt. En de Heer stelt zichzelf voor als degene, ik heb de sleutels van de, kijk eens wat ik hier heb, ik heb hier de sleutel van de hel en van de dood. In Openbaring staat een paar keer daar. Zo van, dat was de vijand en die heb ik overwonnen. Of de vijand was de duivel, maar die bedient zich van de dood en hier heb ik een sleutel. Het is afgelopen met hem. Dat is wat beschreven wordt. En als uitbeelding van de macht van Christus heeft hij dus de sleutel bij zich van hel en dood. Maar als uitbeelding van de macht van het Davidische huis, om zo te zeggen, is David in het bezit van dat zwaard van Goliath. Daar gaat het nou eenmaal om. En ook dat is niet nieuw, want het idee van een zwaard als uitdrukking van de macht die men heeft, ja, dat is klassiek, toch? Excalibur, ja. En als het niet een zwaard was, van Arthur, King, de King. Als het niet een zwaard was, was het wel een boog. Dan ben je iets verder terug in de tijd, maar toen maar weer. Maar in ieder geval een wapen als uitbeelding van de macht. Van de overwinning, namelijk die men behaald heeft. En op die grond claimt men de heerschappij, dat is van oudsher zo geweest. En zo staat het tevoren met de zoon van David. Hij heeft de overwinning behaald en hij claimt de macht. God zelf zegt, hij is degene die daarop recht heeft en ik zal hem zijn kroon geven. Wat was dat? Ezechiël 22? 21. Nou ja, toch. En dat is wat dus uitgedrukt wordt. Een bewijs van zijn overwinningen van de rechten die hij heeft. Het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het Eikendal. Begrijp me goed, diezelfde Filistijn is natuurlijk niet alleen de uitbeelding van de duivel fundamenteel, maar ook van de antichrist. Dat wil zeggen ook de duivel, maar in een later stadium van de historie. Maar de betekenis blijft uiteraard gewoon dezelfde. We hebben het over degene die overwonnen is. Ja. En dat ligt hier gewonden in een kleed achter de efod. Het is verborgen dus. En iets wordt verborgen door het te begraven. Of het wordt verborgen door het in een kleed te wikkelen. Desnoods in een zweetdoek. Komt in de Bijbel voor. Dit soort dingen. En hier is dit zwaard verborgen. Dat is de situatie van onze dagen namelijk. Want ik weet niet of je het weet, maar de Satan is overwonnen. Ja. Oké, hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Maar de Bijbel zegt, hij is overwonnen, fundamenteel. Dat een praktische uitwerking nog moet hebben in de toekomst, dat is ook zo. Maar niet in de zin van, die overwinning moet nog behaald worden. Dat is al gebeurd. En voor ons geldt hetzelfde. Want voor ons wordt gezegd dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. In Romeinen hoofdstuk 8, toch? Ja. Maar die strijd is er wel. Maar die duurt gewoon de hele dag door en we hebben de overhand en dat is het dan. Ja, ik citeer natuurlijk weer uit andere schriftgedeelten uit geschiedenissen. Maar die uitslag staat vast en daar gaat het maar om, hè. Kortom, de uitwerking in de toekomst van wat in het verleden gebeurd is. Wij hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. De geweld hebben ze deze eeuw, hoe heet het allemaal? Efeze 6 was dit. Terwijl in de parallele brief in Colossense bijvoorbeeld staat dat God de Christus heeft de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. We hebben van doen met een vijand die al overwonnen is. En daar leven wij uit. En wat ons betreft, wij worden geacht onkwetsbaar te zijn. Omdat we in Christus al meer dan overwinnaars zijn. En daarom heet het, ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus en zo, wat het was, ons zal kunnen scheiden van enzovoorts. Dat is de situatie. Kortom, je ziet het misschien niet, maar dat zwaard is in ons bezit. Dat is weliswaar verborgen, maar het is de uitdrukking van de overwonnen vijand. En het ligt achter de efod, die is ook aardig, want wat is de efod ook alweer? Dat is een priesterlijk attribuut, hè? Een attribuut van de hoge priester. Zie? Dus waar vind je die overwinning? Bij de hoge priester. Nou ja, dat is in onze dagen natuurlijk actueel. Als we de overwinning en daarmee de overwinnaar zoeken. Wel, bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dit is strekking van de Hebreeënbrief en dus van Psalm 110. Hè? Kortom, David neemt het mee. Er is zijns gelijke niet. Nee, het is de grootste overwinning die er ooit geweest is. Want daar gaat het om, hè. Geef het mij. Ter herinnering, Goliath werd gedood door David, maar door zijn eigen zwaard, Goliath. En zoals later trouwens Saul ook gedood werd door zijn eigen zwaard, toch? En zoals de duivel gedood wordt door zijn eigen wapen, want hij komt terecht in de dood. Eerst in het dodenrijk, in Jesaja 14. En daarna in de poel des vuurs. Dat zijn zijn eigen wapenen, dat waren zijn eigen wapenen. Maar het is het wapen van de Heer zelf geworden. Ja. Kortom, zo maakte David zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam tot, maar dat is al de introductie tot de volgende pericoop. Hij kwam tot Achis, de koning van Gad. Nou ja, Achis, zo heten ze altijd hoor, die koningen van Gad. Die heten hem eenmaal Achis, zoals de koningen van Egypte, Farao heten. En zo verder. En van de Filistijnen, Abimelech. Maar dit is dus Achis. Men, officieel staat in de boeken, de meeste boeken althans, heb ik gezien, daar staat in van onzekere afkomst, dan zie je strong keiwit bij u, strong nummer, daar staat van onzekere afkomst, we weten niet waar het vandaan komt, het woord. Als je het via het Hebreeuws probeert te vertalen, dan krijg je iets als slechts een mens. Van Ish, Achish, Ish, een mens. Slechts een mens. Waar ik die gevonden heb, weet ik niet, want ik heb dat heus niet zelf uitgevonden. Dat laat ik altijd aan anderen over. Maar bij wie ik dat nou gevonden heb, welke vertaler, weet ik niet. Maar slechts een mens. Ish. De koning van Gad. En Gad is een van de, met die TH aan het eind, hè, dat is een van de vijf steden van de Filistijnen. En die Filistijnen, dat was toch de vijand. Maar daar komt David terecht. Gad wordt vertaald met een wijnpers. Impliciet een wijnperspak, want dat is het dan. En de wijnpers is over het algemeen, als symboliek is... Is het een uitbeelding van oordeel. Omdat de druiven daar vertreden worden. Druivensap wordt vervolgens vergeleken met bloed. Het heet zelfs wijndruivenbloed, met een fraai woord uit de Statenvertaling ergens. En je vindt dus de wijnpers in nogal wat profetieën terug, in wat beeldspraak, als aanduiding van oordeel dat de Heer zou brengen. In dit geval over de volkeren of misschien zelfs over heel de mensheid. Want Ish is zomaar een mens. Achish, slechts een mens. Wijnpersbak, oordeel over de volkeren. En merkwaardige wijze, David meldt zich daar. En hij wordt daar niet toegelaten. U kunt zich het misschien toch voorstellen... Het is wat ingewikkeld, maar vooruit, u kunt zich dat voorstellen. Als dan de Heer, als dan de zaligheid, als dan het nieuwe verbond niet welkom is bij het Joodse volk. Bij Saul, bij Jodendom. Nou ja, misschien kan hij dan terecht ergens anders in de wereld. Bij de mensheid in het algemeen, de heidenen. En wat eventueel een aanmerking komt, dat is dus inderdaad bij de Filistijnen. Maar dat wordt niet wat. En ik waarschuw u, want in de volgende hoofdstukken wordt David wel degelijk geassocieerd met Filistijnen. Zodanig dat hij op een gegeven moment deel uitmaakt van het leger van de Filistijnen. Ook dat wordt trouwens niet wat. Echt niet, maar je vindt hem wel in die hoedanigheid terug. Hij staat op redelijk goede voet met de Filistijnen. Ik bedoel, ze zijn wel on speaking terms. Maar dan toch altijd zijn twee dingen. David aan de ene kant en de Filistijnen aan de andere kant. Want de Filistijnen, zoals gezegd, staan voor het vlees, de natuurlijke mens als zodanig. Vandaar dat ik de vertaling van Achis met slechts een mens, maar een mens, volstrekt voor de hand vind liggen. Mede vanwege de symboliek. Dat laatste, dat mag eigenlijk geen argument zijn. Maar als het uiteindelijk de vertaling bevestigt, vind ik dat toelaatbaar, uiteraard. Hè? Ik kan moeilijk andersom zeggen, het klopt zo goed met de symboliek, dat moet fout wezen. Dat kan je niet zeggen natuurlijk. Nee. Dus ik houd het daar maar op. Een mens. Ingaat. Maar het punt is dat in onze dagen... De wereld, de natuurlijke mens, de Filistijnen bestaan onder wel degelijk het oordeel Gods. waarvan de wijnpers dan wel gat de uitdrukking is. Het is niet algemeen bekend, ik weet het, en toch is het een zeer basale Bijbelse waarheid, dat toen, laat ik het dan zo fundamenteel mogelijk zeggen, dat toen de Heer Jezus stierf, stierf hij voor allen, voor goddelozen, voor zondaren, voor vijanden, voor heel de mensheid, waarvan hij namelijk officieel juridisch het hoofd was. En wij zijn met Paulus, 2 Korinthe 5, van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn, zodat ik rustig kan zeggen dat God naar de mensheid niet omkijkt. Kan hij moeilijk doen. Bovendien, van ons wordt gezegd dat wij, voordat wij tot geloof kwamen, dat wij dood waren. En dan moeten wij uitleggen, haast te zeggen, dat bedoeld is niet letterlijk, want het was niet zo natuurlijk. Maar geestelijk dood. En dan zeg je, oh ja, geestelijk dood. Maar daarna is mijn vraag natuurlijk, maar wat betekent het dan? Precies, dat God dus niet naar je omkijkt. Toch? Tja. De verbinden dood betekent dat er geen gemeenschap is. Dat is de echte betekenis van de term. En dat bedoel ik maar te zeggen. Het komt overeen met wat in het Oude Testament reeds via Mozes was aangekondigd. Dat de Heer zei, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Gij hebt mij in vergetenis gesteld. Ik zal u in vergetenis stellen. Ik zal zien welk u ieder einde wezen zal. En ik zal niet naar u horen als gij voor in het kwaad tot mij zult roepen, enzovoorts. Nou, dat zijn onze dagen. Het is ook wat Johannes 3 daarover zegt. Namelijk dat de natuurlijke mens leeft onder het oordeel Gods. Omdat men niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dus wie niet gelooft, is veroordeeld. Leeft onder dat oordeel of paar versen verder, de toorn Gods blijft op hem. Nog steeds Johannes 3, waar het zo staat. En van ons als gelovigen staat dat wij komen niet in het oordeel. Wij wandelen namelijk in het licht, terwijl de hele wereld in duisternis geacht wordt te zijn. Die waarheid is dat. Zijn toch twee verschillende dingen. Maar dat is wat uitgedrukt wordt hier in die Filistijnen. Het is de wereld, de natuurlijke wereld als zodanig, die leeft onder het oordeel Gods. Maar voor de gelovigen, inclusief Christus, is ook geen plaats in God, ook niet bij de Filistijnen. Sterker nog, die Filistijn, die keek eens naar buiten en die zag die David daar aan de poort. En die zei, hij stapelgek. Want dat staat er allemaal, hè? We hebben het niet gelezen, maar dat is wat er staat. Er staat namelijk dat David kwam tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem, is deze niet David, de koning des lands? Nou, was hij dat niet, het was Saul. Maar ze hadden David natuurlijk hoog, want het was die vijand waar ze niet tegenop konden. Is deze niet David, de koning des lands? Of is het niet de schoonzoon van Saul, die zijn troon misschien erft? Zoiets. Is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de reien, zeggende, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Met de verwijzing dus naar 1 Samuel 18 vers 7, staat eronder bij mijn Bijbel. En David legde deze woorden in zijn hart en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Namelijk, ze kenden hem. Hij was niet incognito. En daarom veranderde hij zijn gelaat, voor hun ogen, zijn gelaat, zijn ponim, panim in het Hebreeuws. Zijn hele verschijning, zijn doen en laten. Niet maar zijn gezicht, maar zijn hele doen en laten. Hij maakte zichzelf gek onder hun handen. Hij stelde zich aan als een idioot, zo heet dat, hè? En hij bekrabbelde de deuren der poort. En hij liet zijn zever, dat is speeksel, in zijn baat aflopen. Dat schijnt dat je dat moet doen als je gek bent, maar ik heb daar geen verstand van. Ik weet wel, als een dier dol wordt, of een paard of een hond, dan gaan ze schuimbekken. En zoiets moet het zijn, ja. En toen zei Achis tot zijn knechten: ziet gij niet dat die man gek is, razende? Razende wil zeggen, hij gaat tekeer, ongeremd. En wij noemen dat gedragsgestoord tegenwoordig. Ja, dat is een eufemisme. Dat betekent stapelgek, maar ja, dat mag je niet meer zeggen. Want dan moeten ze zo iemand opsluiten, dat willen ze niet doen, kost te veel geld, dus ze laten die lui vrij rondlopen. En dan zeggen ze zijn gedragsgestoord. Ja. Hetgeen natuurlijk ook inderdaad zo is. Maar razende wil zeggen dat iemand ongeremd tekeer gaat. Dan kent hij geen normen en waarden ook natuurlijk. Maar geen remmingen. Dat is, hij verbeeldt zich van alles. Gedachten worden ook niet geremd. De wereld ziet er anders uit. Hij maakt zich een eigen realiteit zogenaamd om zich heen. Die mensen die allemaal hun eigen waarheid hebben, dat zijn die mensen die stapelgek zijn. Ik zeg het maar een keer. Grof. Want filosofen willen ons wijsmaken dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dan moet ik u zeggen, dat is dan toch altijd nog iedereen zijn eigen leugen. Tenzij de filosoof niet weet wat waarheid is. Wat geen tamelijk waarschijnlijk is, maar vooruit. Ja, toch? Ja. Maar dat is precies wat waanzin is. Dat iemand zijn eigen waan heeft. En noem dat maar eens gedragsgestoord. Dat is echt een eufemisme dan, hoor. Ja. Ziet gij niet dat de man razende is? Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Waarna de man een getuigenis geeft, aflegt, die vind ik heel mooi. Hij zegt, heb ik aan gekken gebrek? Ik vind het een veel mooiere vertaling trouwens. Heb ik aan gekken gebrek? Dat gij deze gebruik. Hij zegt, ik heb hier, gewoon Nederlands, ik heb hier een stad vol met gekken. Zal ik er nog een binnenlaten? Daar komt het op neer. Heb ik een razenden gebrek dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? In ieder geval, ik zal het iets minder grof zeggen, in ieder geval is de suggestie dat er ook in de stad wel een paar gekken zijn. En hij zegt, die hoef ik niet binnen te hebben, dus laat de stad maar dicht. Zal deze in mijn huis, in principe mijn stad, komen? Dat dus niet. Maar ja, het is natuurlijk een enigszins komisch verhaal. Maar serieus is natuurlijk toch dat wij christenen, maar zeker ook Christus, beschouwd wordt als krankzinnig. Namelijk, Jezus wordt beschouwd als die man die leefde in waanideeën. Die dacht dat hij de wereld kon verbeteren. Die dacht dat hij de Joden kon bevrijden van de Romeinen. Ik weet zeker, want ik heb zelf de film gezien. Hij had wel goede bedoelingen, maar hij was gebrek aan realiteitszin. Let op deze zin, die moet je onthouden. Vroeger betekende, als men niet zei, iemand heeft gebrek aan realiteitszin, betekent het gewoon, hij is stapelgek. Hij leeft in een waan. Hij heeft zijn eigen wereld gecreëerd in zijn gedachten. De werkelijke wereld is totaal anders, maar dat weet hij niet, dat zit hij niet, dat past er niet in. Dat heet waanzin. Dat is het kenmerk van krankzinnigheid feitelijk, hè. Maar zo ziet men Jezus wel degelijk. En zo ziet men in hoge mate ons trouwens ook. Want wij passen ons niet aan. Iedereen weet toch over de Big Bang en zo. En ik kan het nooit uitleggen. Want dan krijg ik altijd hetzelfde verhaal over. In het begin was er niets en toen ontplofte dat ook nog. Enzovoort. Ik vind het volstrekt onzinnig verhaal. De Big Bang en dat de wereld ontstaan is en weet ik veel. In slow motion en in miljarden jaren en evolutie zus en zo en weet ik veel. Ja, daar geloven wij niet in. In de eerste plaats vind ik persoonlijk, denk ik, maar misschien heb ik ongelijk, maar ik vind het een volstrekt irreële voorstelling van zaken. Als je nou praat over waanzin, dit vind ik nog eens waanzin. Het idee alleen al dat zoiets zou kunnen, eventueel. Maar goed. Bovendien, wij weten dat het niet zo is, omdat wij het verhaal van de schepper zelf hebben. Het probleem daarvan is weer dat je dan, als je dat voor waar aanhoudt, dan zou je gedwongen worden in de praktijk, of ben je moreel verplicht in de praktijk om je ook aan die schepper te onderwerpen. Maar goed, dat hebben wij dan ook gedaan. Toen maar, ik weet nooit wat er het eerst was, maar in dit verband. Maar zo is het nou eenmaal. Dus ja, die hele wereld leeft in die waan. Ook in de waan van vandaag dat de schepping, de mens, de mensheid, de samenleving maakbaar zou zijn. Wat een dwaasheid is dat toch? Als u mij vraagt, dat is waanzin. Volgens de gewone definitie van de term. Afgezien helemaal daarvan, elke journalist, dat zijn die jongens die zich bezighouden met de... Die teksten achterop die advertenties, weet je wel. Maar goed, elke journalist weet dat hij zich bezighoudt met de waan van de dag. Zo heet dat. Alle media doen dat. Dat heet de waan van de dag. Vandaag wordt het opgeblazen, vandaag is het van belang. En morgen is het vergeten, dan zakt dat vanzelf weer in. Het is net alsof je met zo'n lineaaltje, weet je wel, met zo'n lens in zit, over de regels van je bladzijde gaat en zo. En waar je boven zit, die regel die wordt groot en schuif je hem verder en dan zakt hij weer in. Enzovoort. Hè. Schuift er als het ware overheen. En dat van vandaag wordt opgeblazen, het nieuws van de dag. En dan moet er zo snel mogelijk bij zijn, bij alle gebeurtenissen, die moet op alle media enzovoort. Dan kan je allemaal meteen op abonneren, krijg je het op je telefoon meteen mee. Een paar seconden nadat iets gebeurd is enzovoort. Maar waarom zou je? Het is de waan van de dag. Toch? Ja. Het is wel eens aardig om ergens bij stil te staan. Natuurlijk is het van belang om sommige dingen te weten. Maar als je een paar dagen verder bent, ziet de wereld er toch weer wat anders uit. En dan gelden weer andere dingen. En wat vandaag belangrijk is, dat wordt vervangen door iets wat morgen belangrijk is. En soms nog belangrijker. Dus ja, zo gaan die dingen nou eenmaal. Maar ik noem dat waanzin. De waan van de dag gaat namelijk dag in dag uit gewoon zo door. Zie? En daarvan wordt de hele wereld beheerst. Ook de politieke wereld natuurlijk. En zeker de godsdienstige wereld, uiteraard. Maar dat is heel normaal. En dat het zo gaat. Ze zijn allemaal gek namelijk. En ze beschouwen ons ook als gek. En dat klopt, want wij doen als het even kan met die waan niet mee. Tenminste, dat hoop ik, dat we dat niet doen. Met die... Nee, dat ben ik serieus. Natuurlijk. De bedoeling is dat wij van een beetje grotere afstand... Dit is elementair hoor, dit. Dat wij van enige grotere afstand het menselijk bedrijf bezien. Bij voorkeur vanuit een hemelstandpunt. En dan wordt alles teruggebracht tot wat normalere proporties. En bovendien is de samenhang dan ook beter te zien... En dan winden we ons er niet meer zo over op. Mede omdat het ver van ons bed is. Ik zet het vanaf een hemelstandpunt naar beneden. Kijk je heel anders tegenaan. Wij maken deel uit van een heel andere wereld. Dat is wat het is. Alleen ze vinden ons per definitie achterlijk. Want conservatief zijn we natuurlijk. Hè? We lopen heel erg achter... Wij zijn aanhangers van theorieën uit het jaar nul. Soms zelfs van daarvoor nog. Ja, toch? Ja. Dus conservatief zijn we en daarom achterlijk heet dat. Maar ja, we zullen zien wie er gelijk krijgt. En die Filistijnen moeten het nog bezuren en David zal koning worden hoor. Zo simpel is dat. moet ik er nog iets bij zeggen, moet ik er nog bij zeggen, dat zever, dat is speeksel. En bovendien ook de baard, dat die uitbeelding zijn van de kracht van het woord. Want speeksel, dat heet spraakwater. Probeer maar eens te spreken met een droge mond. Kun je op televisie nog wel eens zien. Zitten van die mensen die in een praatprogramma zijn uitgenodigd en die er niet elke dag komen. En dan zit je. Let maar eens op. En dan is er wel allemaal een glaasje water erbij. Minstens water. Want door de spanning en onder de hete lampen natuurlijk droog je helemaal uit. Zo werken die dingen. Dus het, daarom heet het spraakwater. Maar dat water. Er staat in de Bijbel, een mens zal niet bij brood leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Dat is per definitie, ze noemen dat consumptie, van de, spreken met consumptie. Het is het vocht wat uit de mond komt, speeksel. Je vindt het ook uitgedrukt in dat de Heer op de grond spuugt. Zijn speeksel vermengt met de aarde enzovoort. Dus de uitbeelding van hoe zijn woord, het woord van God, vorm aanneemt op aarde, in de stof. En als men daarmee in aanraking komt, dan wordt men zinde. Nou ja, zoiets. Het is het woord. Afgezien van, water is sowieso een beeld van het woord. En de mond water al helemaal. Dan hebben we nog in de Bijbel dat er bij gelegenheid iets met een water, een bron is, en die komt voort uit de onderkaak van een, uit de kaak van de ezel, weet u nog? Een bron, water. Mocht het een ingewikkeld verhaal, maar dat van Simpson is dat, geloof ik. Ja, Simpson. Heeft iets van doen met de kaak, die bak. Kinne, bak. Dat is een bak met water. Dat is het woord wat eruit voortkomt. En de baard is daar ook de uitdrukking van, want de baard is de uitdrukking van kracht, uitwerkende kracht naar buiten toe. Die kan je trouwens ook navragen aan Simpson. Dat was dan iets te laat, denk ik, maar gewoon. Maar zoiets. En vandaar de baard, speeksel in zijn baard. Maar het wordt daar zichtbaar gemaakt bij deze gelegenheid. Want de Heer die wij vandaag kennen, wordt door de wereld verworpen. Er is voor hem geen plaats. Niet bij de Joden, niet bij de natuurlijke mens, helemaal nergens. Dus ook niet bij de Filistijnen, zal ik maar zeggen. Maar hij is wel degene die spreekt. En daarmee ben je terug bij de voorgaande pericoop. Namelijk, daar ging het over het brood des levens. In verband met brood staat er. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Maar hier heb je wat anders wat uit de mond Gods uitgaat. Maar het is nog steeds hetzelfde. Het slaat op het woord. Daar leven wij vandaag uit. En dat maakt ons ook tot razenden, om zo te zeggen. Naar wereldse maatstaven. Maar het Nieuwe Testament waarschuwt ons uitdrukkelijk dat we niet zouden. Niet volgers zouden zijn van het vleeselijk verstand, heet dat, hè? Verstand des vleeses. Maar integendeel, ons zouden laten onderwijzen door het woord des Heren, het woord van God. Christus namelijk, in wie alle schatten der aarde verborgen zijn, alle schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn, enzovoort. Dat is waar het allemaal om gaat. En hier vind je dus opnieuw een plaatje van de positie van Christus en de zijnen. Buiten de stad, aan de poort, en daarbinnen is daar geen plek voor. Niettemin wordt toegegeven dat ze binnenin ook gek zijn. Zodat toch, de vraag is nog altijd gewettig, wie is er nou gek? Die mooie. Je weet toch waar die vraag in de Bijbel voorkomt? Dat die was, wie is er nou blind? Vroeg de blindgeborene die inmiddels genezen was door het speeksel dat vermengd was met slijk enzovoorts. Aan de ogen gesmeerd, ga heen, was je in het badwater, Siloam enzovoorts. En later kwam hij in discussie met de Joodse lijstlieden, die het niet begrepen en die hem vragen stelden, waarna hij zei, maar wie is hier nou eigenlijk blind? Hij was het, maar zij zijn het. En daar gaat het om. Het is die grote tegenstelling, het voegt niet samen. En David is weliswaar verworpen door Saul, zoals Christus verworpen wordt door degene die vasthouden aan de wet. Maar strikt genomen in de wereld is ook geen plaats voor hem. Hij is al ergens in de buurt. David is in de buurt van de Filistijnen, daar ergens in het zuidelijke land, zuidelijk van Israël om zo te zeggen, en tegen de grenzen van de Filistijnen aan. Dat gebied blijft hij ook in de komende hoofdstukken. Maar, en hij heeft relaties met de Filistijnen, maar daar is hij niet thuis. Nee. Nou goed, meer daarover volgende keer. Waar we zijn in de spelonk van Adullam. En die is natuurlijk makkelijk, hè. Die is ook veel bekender natuurlijk. Omdat het tot de verbeelding spreekt. Dat wij allen als het ware met Christus verborgen zijn in een spelonk ergens. Ja, in een hutje op de hei. Uitgegaan buiten de lege plaats. Rondom Christus zelf, want dat is eigenlijk het idee daarvan. Maar het is niet anders dan de herhaling van het voorgaande. En daar komen er nog een paar meer van overigens. Maar daarover een volgende keer. We zullen u de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen dat we u mogen kennen en mogen wandelen in uw licht, dat licht van het nieuwe verband. Wij danken u ook dat wij deze hemelse en tegenwoordige waarheid terugvinden in deze oud-testamentische geschiedenissen. Deze geschiedenissen die hun zijn overkomen ons tot voorbeelden. En we danken u dat wij daar onze lessen uit mogen trekken en dat deze geschiedenissen ons bevestigen de positie waarin wij in onze dagen zijn terechtgekomen. Kinderen Gods, mede-erfgenamen met Christus, deelgenoten van de beloften die aan hem bevestigd zijn geworden, deelhebbend aan zijn erfenis, maar tegelijkertijd in deze wereld vreemdelingen en bijwoners. Niettemin onderweg naar die erfenis die ook voor ons in de hemel bewaard wordt. We danken u te mogen weten dat wij in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. Dat de overwinning behaald is en dat wij als overwinnaars zouden leven en zouden uitzien naar de bekroning van onze levens en van het werk van onze heiland in onze bedeling straks in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. We danken u dat we vanavond hier mochten zijn om alsnog ons bezig te houden met deze oude geschiedenissen in het besef dat deze oude geschiedenissen nog steeds spreken over uw werk, in bijzonder ook in onze tegenwoordige tijd. Wij hebben ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, Vader, wees u ons nabij, opdat we daadwerkelijk onze hoop en verwachting zouden stellen op u, uw woord, uw werk en daarmee de kracht van uw genade. Amen.